Voor onze luisteraars thuis, de schriftlezing die is uit Hebreeën en dan het 9e hoofdstuk. Dus Hebreeën, het 9e hoofdstuk, de verzen 11 tot en met 15 en 24 tot en met 28. De collectengemeente die zijn voor de kerk, dus allebei de rondgangen hier in de dienst. En bij de uitgang voor het bouwfonds, dus voor de kerk met de uitgang voor het bouwfonds bestemd. Tot zover. Ook in deze middagdienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Lieve gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen uit de 9e psalm en daarvan het 1e, het 2e en het 11e vers. Ik zal met al mijn hart den Heer blijmoedig geven, lof en eer. Ik zal in u mijn God van vreugd opspringen, in de geest verheugd. En het 11e vers, zingt een Heer die eeuwig leeft. We doen ook vanmiddag belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen we uit Psalm 22, het 14e vers. Eerlang gedenkt hier aan het wereld rond en haast wendt het zich tot God met hart en mond. En waar men ooit de wildste volken vond, zal God ontvangen aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. We spreken in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. En ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden en de wederopstanding des vleeses. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. We lezen uit de Bijbel vanmiddag Hebreeën 9 en dan de verzen 11 tot en met 15 en 24 tot en met 28. Hebreeën 9 vanaf het 11e vers. Maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door de meerdere en de volmaakte tabernakel niet met handen gemaakt. Dat is niet van dit maaksel, noch door het bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbend. Want indien het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe, besprengend de onreinen hen heiligt tot de reinigheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Gode onstraffelijk heeft opgeofferd, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En daarom is hij de middelaar van het Nieuwe Testament. Opdat de dood daartussen gekomen zijnde tot verzoening van overtredingen die onder het Eerste Testament waren, degenen die geroepen zijn, de belofte van de eeuwige erven ontvangen zouden. En dan vanaf vers 24. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Nog ook, opdat hij zichzelf dikwijls zou opofferen, gelijk de hoge priester elk jaar in het heiligdom ingaat met vreemd bloed. Anders had hij dikwijls moeten lijden van de grondlegging van de wereld af. Maar nu is hij eenmaal in de voleinding van de eeuwen geopenbaard om de zonde te niet te doen door zijn zelfs offeranden. En zoals het de mens gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, alzo ook Christus eenmaal geofferd zijnde om vele zonden weg te nemen, zal ten andere male zonder zonde gezien worden door degenen die hem verwachten tot zaligheid. Tot zover. We willen samen danken en bidden om Gods onmisbare zegen. Heere in de hemel, u bent de grote koning die alles regeert in de hemel en ook op deze aarde. U bent de grote koning, heel bijzonder, van uw kerk. En al is het waar dat u in de hemel bent en er daarom ook sprake is van scheiding, afstand, aan de andere kant bent u toch ook heel dicht bij uw kerk, naar uw godheid, naar uw majesteit, naar uw genade en naar uw geest. Heere, wilt u geven dat we, ook als we vanavond hier samen zijn en opnieuw zullen nadenken over het evangelie van de hemelvaart, en heel bijzonder zullen stilstaan bij het geweldige nut van de hemelvaart voor ons, dat we die rijkdom ook mogen beseffen. U in de hemel, koning, u in de hemel. En u heeft alles in uw handen. U bent de grote hoge priester ook, die onze zonden kan en wil verzoenen. U bent de grote voorbidder voor ons, zodat ons geloof niet zal vergaan. En wat is dat ook niet een geweldig voorrecht als het van onszelf afhangt, wie van ons kan volharden? U bent degene die uw kerk in uw handen draagt en op het hart draagt. U bent het, Heere, die het tegen een van uw knechten gezegd heeft: ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou ophouden. En we mogen weten dat u dat ook bidt voor ieder die u mag kennen en die u vreest, die u verwacht. U bent de grote koning. En zeker in deze adventstijd staan we er samen bij stil dat u ook de komende koning bent. En als u straks zult wederkomen, Heere, dan komt dat vrederijk. Dat in het Oude Testament al onder zulke prachtige beelden wordt beschreven. De koe en de berin, ze zullen tezamen zijn. De wolf en het lam zullen tezamen verkeren. Een klein jongetje zal ze drijven. Er zal geen leed meer zijn op uw heilige berg. En de kennis van u zal het aardrijk bedekken, zoals de wateren van de zee dat op dit moment doen. Wat een machtig perspectief. Uw vrederijk komt. Er komt een einde aan alle nood, aan alle verdrukking, aan alle zorg, aan alle verdriet, aan alle pijn, aan alle worsteling. Heere, geef dat die troost ook vanmiddag klinken mag tot diep in ons hart. We bidden voor al degenen onder ons, Heere, die juist met deze dingen zo te kampen hebben. We bidden heel in het bijzonder ook voor een aantal bezoekers, de poster, die ook te horen gekregen hebben dat ze ernstig ziek zijn. Wilt u ze nabij zijn, Heere? En wat is het dan een zegen als we zulke berichten krijgen, dat we toch mogen weten dat u er bent en dat er bij u uitkomsten zijn, zelfs tegen de dood. We bidden van u, Heere, of u met uw kerk in de verdrukking wilt zijn. Mensen die zo graag net als wij in alle vrijheid willen samenkomen en uw naam belijden, maar die dat niet gegeven is, wilt u hen ook staande houden en bijzonder ondersteunen. We bidden vanmiddag in het bijzonder ook voor de gemeenten in Bulgarije, waar we ons mee verbonden weten. En zeker in deze wintertijd is het een hele moeilijke tijd, ook in maatschappelijk opzicht. De eerste levensbehoeftes, ze zijn voor ons nog steeds vanzelfsprekend. En dat is daar allang niet meer zo. Heere, wilt u ze ook daarin nabij zijn en hen gedenken. En dat wij ook van onze overvloed iets mogen delen met hen die minder bedeeld zijn. We komen zo samen voor uw heilig aangezicht, Heere. We hebben de leiding van uw geest nodig. Alleen dan zullen de rijkdommen van de schriften, de rijkdommen van u, o Heere Jezus Christus, voor ons opengaan. Alleen dan zal de troost en de bemoediging ons hart bereiken. Alleen dan zullen we, als we dat nodig zouden hebben, werkelijk tot geloof en bekering kunnen komen. Uw geest, dat die ons leidt en in ons woont. We bidden dit alles uit genade, om Christus wil. Amen. Psalm 72. Een psalm met een hele diepe inhoud. Het koningschap van Christus wordt erin bezongen. En er wordt ook al heen verwezen naar de tijd die komen gaat, dat er volledige vrede zal heersen. We zingen het eerste, het tweede en ook het zevende vers. Geef Heer de koning uw rechten, de bergen zullen vrede dragen en nooddruftigen zal hij verschonen. Zondag 18, vraag en antwoord 49 staat nog open. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat Hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat Hij als het hoofd ons, zijn lidmaten, ook tot zich nemen zal. En ten derde dat Hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken dat daarboven is waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods en niet dat op de aarde is. Gemeente, 40 dagen na de opstanding is de Heere Jezus naar de hemel gevaren. En die hemelvaart die zou je eigenlijk kunnen karakteriseren als een terugkeer naar huis. De Heere was uit de hemel neergedaald als kind. We hopen dat heilsfeit in de komende week weer te herdenken als het kerstfeest is. En toen hij alles volbracht had wat de Vader hem te doen had gegeven, toen is hij weer teruggegaan. Terug naar huis. Die hemelvaart, die is niet in stilte gebeurd. Er is, wat dat betreft, er is publiek bij aanwezig geweest. Zijn eigen discipelen hebben het allemaal mogen zien. En toen kwam er inderdaad een stuk scheiding tussen de kerk en tussen de Heere Jezus. Hij is in de hemel en wij zijn nu op de aarde. En ik heb de vorige keren gezegd, dat lijkt een beetje in tegenspraak met elkaar te zijn. De Heere boven en de kerk beneden. Hij heeft toch gezegd, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld toe. Het lijkt alsof de Heere die belofte niet is nagekomen. Maar we hebben de vorige keer er samen bij stilgestaan dat die belofte toch uitgekomen is en nog steeds uitkomt. Want al is de Heere Jezus in de hemel, Hij is naar zijn Godheid, genade, majesteit en geest altijd bij ons. En dat is een machtige werkelijkheid. Vanmiddag willen we met elkaar stilstaan bij die laatste vraag en dat laatste antwoord van zondag 18. En dat gaat over het nut van de hemelvaart. Met andere woorden, het is een beetje gewoon menselijk gezegd, maar wat hebben wij daar nou precies aan die hemelvaart? En er worden er drie dingen gezegd. In de eerste plaats mogen we weten dat we een voorspreker hebben in de hemel. In de tweede plaats dat we ons lichaam al in de hemel hebben. En in de derde plaats dat we nu de Heilige Geest mogen ontvangen, die ons vernieuwt en die ons, hoewel we op de aarde zijn, toch al een wandel wil geven, zegt de apostel, als waren we in de hemel. Nou, die drie dingen, daar gaat het vanmiddag over. Ik heb als thema het nut van de hemelvaart. Het nut van de hemelvaart. Drie dingen. We hebben een voorspraak in de hemel. We hebben ons vlees in de hemel. En we ontvangen de geest uit de hemel. We hebben een voorspraak in de hemel. We hebben ons vlees in de hemel. We ontvangen de geest uit de hemel. Hieronymus van Alphen, een dichter die bekend geworden is vanwege zijn versje Jantje zag eens pruimen hangen, o, als eieren zo groot. Die Hieronymus van Alphen, die heeft ook eens een keer een gedicht gemaakt. En dat gedicht dat begint dan zo. Ach, was Jezus nog op aarde. Ik vluchtte met u naar Jezus heen. En daar heeft hij iets van zijn verlangen in naar voren gebracht. Zijn verlangen om de Here te mogen ontmoeten. En dan zegt deze dichter van, als de Here nog op de aarde zou zijn, dan zouden we hem kunnen ontmoeten. Dat zou eigenlijk veel mooier zijn. Zou veel rijker zijn. Wat is het toch jammer. Zo zou je eigenlijk uit die woorden kunnen concluderen. Wat is het toch jammer dat hij nu in de hemel is. En dat hij niet meer op de aarde is. Maar deze Hieronymus van Alphen, die heeft het wat dat betreft helemaal verkeerd begrepen. Want het is niet een verarming van de werkelijkheid dat de Heer in de hemel is. Het is juist een verrijking dat hij in de hemel is. De hemelvaart van de Heere Jezus levert een geweldig nut op. We hebben er geweldig veel aan, zouden we het ook zo kunnen zeggen. En dat komt omdat de Heere Jezus daar niet met de armen over elkaar zit in de hemel, maar omdat de Heere Jezus bezig is ten goede van zijn kerk. We hebben het gelezen, Hebreeën 9... Voor ons. De hemelen is hij doorgegaan en hij zit nu, hij verschijnt nu voor het aangezicht van God voor ons. En hij heeft daar zelf ook op gewezen. Het is u nut dat ik heen ga. Het is een verrijking dat de Heere Jezus in de hemel is voor ons. Voor de kerk, voor ieder die hem mag kennen. Nou ja, en dan willen we heel graag weten natuurlijk, waar bestaat dat nu eigenlijk uit, dat nut? Hè? Wat betekent dat nou dat we er zoveel aan hebben? En dan in de allereerste plaats, wij mogen weten dat we nu een voorspreker hebben in de hemel. Een voorspreker. Nou ja, ik kan me voorstellen dat er jongeren onder ons zijn die zeggen, dat zegt mij op dit moment nog niet eens zo heel erg veel. Want wat is nou eigenlijk een voorspreker? Nou, misschien wordt het iets duidelijker als ik het woord advocaat gebruik. Advocaat. Wat is een advocaat? Een advocaat is iemand die erbij wordt geroepen om de belangen te behartigen als iemand zich moet verantwoorden. Een rechtbank heeft beschuldigingen ingebracht tegen iemand en een advocaat die mag dan proberen om die belangen van die beschuldigde persoon te behartigen en om de straf zo laag mogelijk te laten uitvallen. Een advocaat, je hebt goede advocaten, je hebt slechte advocaten. Maar weet je wat nou zo bijzonder is van deze hemelse advocaat, van deze hemelse voorspreker? Dat is dat hij altijd vrijspraak bewerkt voor al degenen die zijn goddelijke hulp inroepen. Altijd vrijspraak. En het maakt niet uit wat ze op hun kerfstok hebben. Hoe lang de lijst met beschuldigingen ook is, hoe zwaar ze ook de wet van God overtreden hebben, dat is allemaal niet van belang. Deze advocaat bewerkt te allen tijden vrijspraak voor degene die zijn hulp inroepen. En dat is natuurlijk iets wat niet gezegd kan worden van de aardse advocaat. Je moet maar afwachten of het hun lukt om je vrij te krijgen. Wat is het geheim van die hemelse advocaat? Dat is zijn eigen werk. Dat zijn die twee doorboorde handen die hij heeft. en die hij toont aan de Vader. Hij zit aan de rechterhand van de Vader en hij toont die doorboorde handen en hij zegt: Vader, zie mijn handen, doorboord om de zonden van deze te verzoenen. Ik heb alles volbracht. Deze staat voor u terecht. Deze man, deze vrouw, deze jongen, dit meisje staat voor u, o God, terecht. En ik, de hemelse advocaat, kan de schuld niet verkleinen of ontkennen. Maar ik heb wel de schuld voor hem, voor haar gedragen. Want Vader, u hebt de schuld toch op mijn schouders gelegd. U hebt er toch voor gezorgd dat ik als een misdadiger aan dat kruis ben genageld. En Vader, ik heb het toch voor uw aangezicht mogen uitroepen. Het is volbracht. Vader, deze schuldenaar, deze zondaar, wilt u hem of haar vrijspreken, omdat ik alles heb voldaan. En als die hemelse advocaat zo voor je intreedt, zo voor je aan het werk gaat, zo bij God de Vader zijn werk voor je doet, dan kan God de Vader niet anders dan je vrijspreken. Dan kan God de Vader niet zeggen van, ja, maar er is toch nog het een en ander wat die persoon zelf nog moet doen. Nee, als die Vader dat hoort, dat de Zoon, de Heere Jezus, intreedt voor een schuldig mens, dan kan God de Vader niet anders dan zo iemand volkomen vrijspreken van alle zonden. Weet je, een mooi beeld, dat is de sneeuw. We hebben heel wat sneeuw gehad vannacht. En die sneeuw die bedekt alles. En wat eronder zit, dat zie je niet meer. En die sneeuw is wit. En zo is het eigenlijk ook met de zondaar die tot Christus komt en zegt: Heere, ik belijd mijn zonde. Dan zal de Vader op grond van het werk van de Heer Jezus iemand aanzien. Al was die zo wit als sneeuw. Al was het zo dat er een groot pak witte sneeuw over de zonden van die persoon is gevallen. Dan ben je helemaal rein. Dan ziet God je aan als een zondeloos mens. Bent u iemand die worstelt met uw zonde? Is dat misschien de strijd in uw bestaan? Dat u zegt, hoe weet ik nou dat ik voor God kan bestaan? Is dat nou eigenlijk waarom u bijvoorbeeld ook zoveel moeite met het avondmaal hebt als het weer aangericht wordt? Dat u zegt, ja, maar ik ben toch een zondig mens. Hoe moet dat toch? Hoe kan dat toch? Kijk eens omhoog. Daar zit aan de rechterhand van de Vader een advocaat. Een hemelse advocaat die altijd vrijspraak bewerkt. Wat hebt u nog tegen op deze Christus, zou ik vanmiddag willen zeggen. Wat weerhoudt u nou om het van hem te verwachten? Kom met al uw schuld, met alles wat u in uw hart tot worsteling brengt, kom tot hem, roep zijn bijstand in en dan zal hij u laten zingen. U hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij. U hoeft er niet een moment bang voor te wezen. Dat deze hemelse advocaat niet met u van doen wil hebben. Een poosje geleden, toen las ik nog eens een aantal artikelen door van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En toen werd mijn oog weer opnieuw gevestigd op één prachtige uitspraak. En die is als volgt. Deze middelaar die de Vader ons heeft gegeven tussen zich en ons, moet ons door zijn grootheid niet verschrikken. Want er is niemand, nog in de hemel, nog op de aarde, die ons liever heeft dan Jezus Christus. Ziet u, niemand die ons liever heeft dan Jezus Christus. Deze advocaat, hij wil onze zonde verzoenen. En als we tot hem komen, dan verzoent hij ook onze zonde. Dus wat dat betreft, gemeente, er is alle reden om ons aan hem toe te vertrouwen. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. En nou is die voorspreker niet alleen degene die de zonden wil vergeven, maar deze voorspreker is ook degene die onze gebeden zuivert. Hebt u dat nou ook? Dat als je gebeden hebt, dat je dan bij jezelf denkt, ach, wat ben ik toch eigenlijk ook maar een slechte bidder. Wat kan ik toch weinig de eer van de Heere ook in mijn gebed verwoorden. Wat ben ik dikwijls op mezelf gericht. Wat is mijn hart soms koud als ik bid. Hebt u dat nou ook? Dat je jezelf aanklaagt. En dat je zegt, hoe moet dat toch met mijn bidden? Er is een voorspreker. Er is een hemelse voorspreker die onze gebeden bij de Vader brengt. Die onze gebeden zuivert, zodat de Vader ze kan verhoren. Waarom verhoort God onze gebeden? Omdat Christus ze reinigt. En dat is een machtig evangelie. Hij is onze voorspraak. En dat betekent ook dit, gemeente. Hij bidt voor de bewaring van al zijn kinderen. Ik hoef maar één hoofdstuk te noemen. Dat is Johannes 17. Lees dat vanavond nog maar eens een keer weer na. Johannes 17. Ik bid u niet voor de mensen in deze wereld, maar ik bid u voor degenen die u mij hebt gegeven. En wat bidt de Heer dan? Bewaar ze in mijn naam. Bewaar ze in mijn naam. Als je op jezelf ziet, zal ik de eindstreep kunnen halen? Ben ik bestand tegen de verleidingen van de wereld? Kan ik de duivel aan? Ik ben een zwak mens. Ik kan niet anders dan zeggen en belijden, o God, leid mij niet in verzoeking, maar verlos mij toch van de boze. En dan is de werkelijkheid, de heerlijke werkelijkheid deze. Als ik dat bid, dan is er een voorspreker die voorbeden voor mij doet, die mij elke dag onophoudelijk legt in de handen van de Vader. Toen Petrus onverstandig was, toen heeft de Heer Jezus gezegd, de Satan heeft geprobeerd om je te zeven als de tarwe, maar toen kwam meteen ook die machtige bemoediging erachteraan, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou ophouden. Hoe weet ik? Ik die zwak ben. Ik die mijn vijanden niet aan kan. Hoe weet ik dat ik toch de eindstreep zal behalen? Omdat er één is, een voorspreker die voor mij bidt. Een machtige werkelijkheid. Als Christus geen voorbeden deed, niemand zou behouden worden. Er zou ook al geen kerk meer wezen. Maar omdat hij voorbeden doet, daarom zal ieder die hem lief heeft zalig worden. Niemand kan de zijnen uit zijn handen rukken. Daarom zal er ook een kerk zijn tot de jongste dag. Wat een machtige werkelijkheid. Wij hebben een voorspreker in de hemel. Christus Jezus. Maar we lezen gewoon verder vanavond met elkaar en dan komen we op het spoor dat er nog meer te zeggen valt. Wij hebben in de tweede plaats ook ons vlees in de hemel. En dan staat er een woord achter, tot een zeker pand. Een zeker pand. Wat is eigenlijk een pand? Dat is een waarborg. Een pand, dat wil zeggen, je krijgt iets. En dat is een waarborg dat je de volledige uitbetaling van iets zult krijgen. Vroeger werd er nogal eens een keer handgeld betaald. Er werd een koop gesloten en dan werd er, nou, ik noem maar eens iets, dan werd er iets van 1000 euro gekocht, toen gulden toch. En dan werd er 250 gulden handgeld betaald. En dat handgeld, dat was de eerste aanbetaling. En dat betekende ook dat degene die handgeld gekregen had, die wist, ik krijg straks die andere 750. Ja, en krijg ik die niet, dan heb ik in elk geval die 250 gehad. En dan kan ik proberen om het aan een ander te verkopen. Dus handgeld, dat was altijd toch een heel belangrijk iets, hè? Een zeker pand. Een waarborg, garantie. En dat geldt nou van wat we hier lezen. We hebben ons vlees tot een zeker pand. En waar is dat dan een waarborg van? Dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich nemen zal. Christus is als mens naar de hemel gevaren. Hij heeft zijn lichaam niet afgelegd en toen weer terug. Hij is wel als het woord uit de hemel gekomen zonder lichaam en heeft het menselijke vlees aangenomen. Maar terug heeft hij het vlees meegenomen. Ons vlees, ons lichaam meegenomen in de hemel. Weet u, dat betekent dit? Dat Christus zo met zijn volk, met zijn kerk verenigd is, dat hij ze nooit zal loslaten, dat hij hen nooit uit het oog zal verliezen. Hij heeft hun vlees, hun lichaam, heeft hij bij zich. En daarom, als je de Heere mag liefhebben en kennen in je leven, dan mag je ook wat dat betreft troost en verwachting hebben. Ons leven op aarde is beperkt. Maar als deze Heere Jezus je zaligmaker en koning is, dan mag je weten, hij heeft ons vlees al mee. En dat betekent, wij zullen ook straks zijn waar hij is. Mag een geweldige troost geven als je ouder bent en je weet dat de tijd dichterbij komt, dat je er niet meer zult zijn op deze aarde. Het mag een machtige troost zijn als je ernstig ziek bent. En waar zul je het zoeken? Je mag het zoeken bij deze Christus. En in hem mag je alles vinden. Ook voor de toekomende tijd. Een machtig evangelie. Hij heeft ons vlees al mee. En daarom zullen wij straks zijn. Ook zijn waar hij is. En dan het derde. We lezen gewoon weer even verder. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken dat er boven is. Een tegenpand. Hij heeft ons vlees als pand. En hij zendt zijn geest tot een tegenpand. Wat betekent dat? Nou, dat door de Heilige Geest de band met de Heere Jezus in je leven ook heel nauw wordt en nauw blijft. Misschien heb je dat wel eens ervaren. Toen je afdwaalde. Toen je het Bijbellezen er een klein beetje bij liet zitten. Toen je gebedsleven eigenlijk niet zoveel meer voorstelde. Toen heb je het misschien wel ervaren dat er op een gegeven moment iets van onrust in je kwam. En je wist het, het kan zo niet. Het kan zo niet. Hoe kan dat? Dat is nou de geest van de Heere Jezus Christus. Christus die de zijnen toch altijd weer tot zich trekt en vasthoudt. En die ze zo vervult dat ze weer op hun schreden terugkomen. Ja, natuurlijk, altijd dan met belijdenis van zonde. Als je terugkomt, dan is het altijd weer, net als met Petrus, dat je moet zeggen, ach, Heere. Maar je komt terug. Die geest die zorgt ervoor dat er, als er eens een band tussen Christus en je ziel gelegd is, dat die band altijd zal bestaan. Nogmaals, u en ik kunnen verslappen. Wij kunnen afdwalen. Maar Christus zorgt door zijn geest ervoor dat we altijd weer bij hem terugkomen. Zijn geest tot een tegenpand. Wat is dat toch eigenlijk ook een machtige troost. Hè? De Duitse leerregels hebben een hoofdstuk gewijd aan de volharding van de heiligen. En nou, de teneur van dat hoofdstuk is dat wanneer er eens een band met de Heere is, dan zal die band ook ten alle tijden tot in eeuwigheid blijven bestaan. Omdat Christus die in stand houdt door zijn Heilige Geest. En dat is een machtig iets. En dan tenslotte, gemeente. Weet u, de Heilige Geest die geeft in je leven ook verwachting. Wij leven in de adventstijd en ik heb de vorige keer al gezegd, dat moeten we niet al te zeer betrekken op kerst. Dat mag wel, maar we moeten dat vooral betrekken op de wederkomst. Hè. Wij verwachten de tweede komst van de zaligmaker en de koning. Maar ja, hoe krijg je die verwachting? Want ik ben een mens op deze aarde. Ik heb mijn gewone werk, ik heb mijn gewone bezigheden, ik heb mijn interesses. Je ervaart dat. Ik ben vaak zo uit de aarde aards. Ik ben zo weinig verwachtend. Maar hoe komt die verwachting er toch? Door de geest. De geest van de Heer Jezus Christus. Die doet ons uitzien naar zijn komst. En dat lees je bijvoorbeeld in Openbaring. Het laatste hoofdstuk 22. Hè. De geest en de bruid die zeggen kom. Hè. Dus het is de geest die in de bruid, in de kerk van de Heer, in de gelovigen. Hè, dat verlangen wekt en levend houdt naar de tweede komst van de Heer. En dat is dus ook zo machtig mooi, hè, om het zomaar eens te zeggen, dat de geest de verwachting in je hart levend houdt. En dan kan dat bij ons wel eens zo klein zijn, dat vlammetje van de verwachting, maar de geest vuurt het weer aan. En op bepaalde momenten, dan komt er weer dat sterke verlangen en dan weet je het weer. Ach, hier op deze wereld is het toch uiteindelijk maar zo tijdelijk. En dan hoor je het weer uit de schrift, je hoort het weer in de verkondiging. We mogen uitzien naar het volkomen vrederijk van hem. Mijn hart verlangt naar hem. Mijn hart ziet uit naar dat vrederijk waarbinnen alles volmaakt zal wezen. Christus is in de hemel. Ja. Hij is daar als onze voorspraak. Hij heeft ons vlees meegenomen. En hij zendt zijn geest in onze harten. En eens, straks, als de bazuinen klinken, komt deze koning weer terug. Op de wolken van de hemel. Alle oog zal hem dan zien. En voor zijn volk, zijn kerk, zijn bruid zal het dan de geweldige bruiloftsdag zijn. Dan wordt het huwelijk ten volle gesloten. En dan zal men in statie die bruid gaan leiden uit haar woning. In kleding, zegt de psalmdichter, die rijk gestikt is, hè, rijk versierd is, zal men haar leiden tot haar koning. En dan zullen die bruid en die bruidegom, de kerk en Christus, samen ter bruiloft treden in het koninklijke hof. O, wat een dag. O, wat een dag zal dat toch zijn. Amen. Laten we samen danken en bidden. Het is een heerlijk feit dat u aan de rechterhand van de Vader zit, o grote hoge priester en koning. We mogen weten dat we nu een voorspraak, een voorspreker, een advocaat hebben. Een die altijd vrijspraak bewerkt voor degene die door hem tot u gaan. Heere, wat een onuitsprekelijke rijkdom dat we mogen weten dat er volkomen vergeving bij u te zoeken en te vinden is. En wat kunnen we soms worstelen met deze dingen? Wat kan het een strijd in ons leven geven? Maar open het zicht op hem en op die machtige werkelijkheid dat hij het is die alles verzoent. En dat ons leven dan wordt, zoals de psalmdichter ook zegt, Al was het een leven waarop de sneeuw, de witte sneeuw, is neergedaald. Zo rein. U bent de grote voorspreker, Heer. We mogen weten dat u het bent die voorbeden doet. En dat is ook een noodzaak, omdat wij in onszelf de strijd tegen de wereld en de duivel en ons eigen hart en vlees niet aankunnen. U bent het, Heere, die ook door uw geest ons weer tot u trekt. En wat is dat ook niet nodig, steeds weer opnieuw. En u bent het, die door uw geest ons hart verlangend maakt. En uit doet zien naar dat rijk van de vrede. Dat een einde zal maken aan alle nood, verdriet, strijd. Heere in de hemel, we zeggen uw naam dank dat we zo vanmiddag ook in alle rust deze dingen met elkaar mochten overdenken. Wees u met ons in de week die voor ons ligt. En voor velen van ons zal het weer een gewone werkweek zijn. Geef ons de kracht om ons werk te kunnen doen. Jongeren hebben vakantie. Dat ze mogen genieten van de vrije tijd. Maar wilt u geven ook dat ook onze jonge mensen iets mogen verstaan van de rijkdom die ligt in u. Aan het einde van de week hopen we samen het kerstfeest te vieren. En we vragen, Heere, of we met elkaar een gezegend kerstfeest mogen beleven. En een gezegend kerstfeest, dat betekent toch dat onze harten worden geopend. En dat onze monden ook worden geopend. En we de lof en de eer op u zullen mogen voortbrengen. Heere in de hemel, aanvaard onze dank voor het goede wat u ons gaf. En zegen ons en ieder op zijn of haar plaats in de komende week. En neem weg wat niet was naar uw wil. Hoor ons bidden en zie ons aan. Om Christus Jezus wil. Amen. Psalm 56, 5 en 6 is de slotzang van deze dienst. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.